Dit boek gaat over de twee personen die in mijn leven de meeste indruk hebben gemaakt. Nee, geen popsterren of voetbalhelden, maar twee eenvoudige mensen, de een wat bekender dan de ander. Mijn madre, zoals ik mijn moeder noem, mijn master en spirituele buddy, in de volksmond als vloek of gebed ook wel Jezus Christus genoemd. Dit boek gaat ook over mantelzorg, spiritueel coaching, het optrekken met de goeroe en de intellectuele, praktische en emotionele groeicurve die ik doormaakte tijdens de 17.001 uur naast mijn lijdende moeder. Een nuance is op zijn plaats. Dit aantal uren is afgerond, dat knalde wat beter als titel. Het waren rond de 17.797 uren, dus heb ik, bescheiden als ik ben, naar beneden afgerond. Het was werkelijk een avontuur, door elke keer weer bewust te kiezen voor een leven met mijn gehandicapte madre. Het avontuur naar de kern of basis van ons bestaan als mens. Wat blijft er over als je vrijheid, identiteit wegvalt? Als je in een rolstoel terechtkomt en je niet meer kan praten en je wereld door de jaren heen alleen maar kleiner wordt, door blindheid, door doorlichtplekken, door breuken, zou de wereld in jezelf groter kunnen worden? Dit wordt dus geen gemakkelijk boek. Het is een boek vol van wilde emoties, rauwe en eerlijke spiritualiteit en praktische tips voor mantelzorg. Dit alles gebracht, hoop ik, met de nodige speelsheid, want ik ben met mijn moeder en al die schrijnende jaren blijven spelen. We waren waarlijk twee spelende mensen, homo ludens. Wat was ze toch een bijzonder mens, mijn moeder, zo jong van hart gebleven, ondanks alles. Een genot om met haar te leven, maar het was beslist geen gemakkelijk genot. Mijn moeder kreeg een beroerte in het jaar 1995 aan het einde van de maand maart. Op een zaterdagochtend, ongeveer 9:30. Vanaf dat moment ben ik voor mijn moeder gaan zorgen. Vanaf dat moment was ze halfzijdig verlamd, rechterkant, en kon ze niet meer praten. Af en toe kwam er een woordje door. Ik heb dit tot 4 augustus 2013, 22:30 volgehouden. Toen stond mijn mantelzorgwereld stil. Ik zorgde overigens niet fulltime, maar parttime, gemiddeld zo'n 20 uur per week. Ik werd wat in de volksmond mantelzorger genoemd wordt. Ik had nooit kunnen voorspellen dat mijn identiteit hier zo in zou gaan zitten. Ik had wel andere namen voor me bedacht. Regisseur, creatieveling, artistiekeling of iets anders, mals. Maar de liefde dreef me de zorg in. Om misverstanden gelijk de kop in te drukken, dat was niet alleen een natuurlijke liefde. De liefde van een kind voor zijn moeder. Ook dat, maar niet alleen dat. Ik werd duidelijk gedreven door een spirituele liefde. Vanuit mijn liefdesrelatie met de gever van alles, de grote gulle gever, kreeg ik de overtuiging dat ik voor mijn moeder mocht gaan zorgen. Niet moeten, maar ik wilde het op een bepaald moment zelf. Ik kreeg een innerlijke overtuiging dat het een goede weg zou zijn en heb deze overtuiging zonder dralen gevolgd. Ik kreeg een overtuiging dat het leven me iets op die plek wilde leren. Een belangrijke motivatie in dit alles was dat ik mijn moeder wilde laten ervaren hoe kostbaar ze is, dat ze geliefd is, ondanks haar beperkingen. Niet alleen door mij, maar ook in de ogen van de grote gulle gever. Vanaf jonge leeftijd heb ik wat met deze ontdekkingstocht van de liefde. Waarschijnlijk omdat mijn moeder dit zelf zo subliem heeft voorgeleefd door mijn vader 13 jaar te verzorgen. Liefde als een belangrijke waarde leefde dus volop in mijn gezin. Zelf heb ik door de jaren heen er ook veel over gelezen. Het interesseerde me gewoon. En als extra bonus heb ik ook op hartsniveau een ontwikkeling hierin doorgemaakt. Dit mede door een spirituele ervaring waarin ik de grote gulle gever als vervullende liefde ervaren heb. Ik heb daardoor het geluk gehad dat ik altijd uit deze bron kon putten. Door te kiezen voor mantelzorg ben ik in een geweldig diep en verrijkend avontuur terechtgekomen. Maar niet een van het gemakkelijke soort, mocht dat bestaan. Het was een avontuur met mezelf, mijn madre en die grote gulle gever, dus. Van dit avontuur wil ik graag een reisverslag doen. Om even iets breder in te steken, kan ik zeggen dat het leven aan zich voor mij een avontuur is. Voor mij heeft een avontuur te maken met een bepaalde spanning, waarin sleur en het vanzelfsprekende het onderspit delven. Ik kijk graag naar de horizon en laat de verwondering mij vullen. Zo benader ik het leven het liefst. Dit is natuurlijk niet zo gek. Allereerst ontvouwt het leven zich als een avontuur buiten mij. Kijk maar eens een ogenblik geconcentreerd de wereld in. Of zoals Einstein het eens mooi verwoordde, wat geloof je niet in wonderen, kijk eens om je heen. Maar er ontvouwt zich een ander avontuur als ik me met een eerlijke blik naar binnen richt. Deze innerlijke wereld zit vol van vergezichten. Reizend naar binnen ontvouwt zich een ontzagwekkende wereld. Het avontuur heeft dan de dynamiek van het uit bekende patronen stappen en dan de niet controleerbare toekomst tegemoet. Er komt dus wel een gezonde spanning bij kijken, want het avontuur is groter dan je kleine individuele verhaal. We reizen de hele wereld over, maar vergeten vaak de innerlijke wereld te bereizen. Filosoof Augustinus. Bij mij is het eerder andersom gegaan. Naast de rolstoel van mijn moeder werd ik voor 17.797 uur gedwongen innerlijk te reizen. Wie ben ik? Wat zijn mijn angsten? Waardoor ben ik verward? Hoe ga ik met pijn om? Is er zin in lijden? In wat voor soort vreemd leven begeef ik me eigenlijk? Zoveel uitdagende landschappen kwam ik tegen tijdens mijn innerlijk avontuur. Op deze moeilijke plek naast mijn maderen werd mijn verbeelding getriggerd. En werd het nog een groter avontuur dan ik voor mogelijk had kunnen houden. En dat in die steeds kleiner wordende wereld naast haar half verlamde lichaam. Het bleek een groot avontuur in liefde te worden. De liefde van een zoon voor zijn moeder en andersom. Maar ook een spiritueel liefdesavontuur waarin de grote gever, lees, de grote jager op mijn hart bleef jagen. Hierin had hij een groot verlangen. Hij wilde mij vormen om steeds meer op die mens te lijken, wat minder oppervlakkig, die hij voor ogen had. En telkens weer gaf het leven, of werden er weer mogelijkheden geregisseerd, om uit liefde aan zijn verlangen te antwoorden. Ik vroeg niet om deze kansen. Elke kans en mogelijkheid werd mij door het leven aangereikt. Elk moment, elke ademhaling. Dit leerde ik naast de broosheid van mijn moeders bestaan. Naast haar bed, naast haar rolstoel. Om dankbaar te zijn voor momenten, om overal mogelijkheden te zien, om er wat van te maken, ondanks de omstandigheden. Zo heb ik die 17.797 uren doorgebracht. En ik mocht al die geschenken van mogelijkheden geduldig uitpakken. Tijdens dit uitpakken kwam ik als mens ook nog eens tot mijn recht, namelijk groeien in dankbaarheid voor de grote gever. Maar dit klinkt wel heel optimistisch allemaal. Het was ook een heilige shitweg. Op deze weg heb ik ook veel opgeofferd, huwelijk, carrière, noem het maar op, in ieder geval de afgelopen 17.797 uur, want liefde mag iets kosten, toch? Thor, in de film Thor, deel 2, slaat hier met aanzienlijke hamer zo duidelijk de spijker op zijn kop. Ask yourself, what would you sacrifice for what you believe? Vraag jezelf af, wat zou je opofferen voor hetgeen je gelooft? Dat heb ik me inderdaad onderweg vaak afgevraagd. Maar toch, ondanks de beren op de weg, kwam mijn doel steeds helderder voor ogen. Mijn doel werd steeds meer het kennen van mezelf, de ander en de grote gulle gever. Kennen was op deze weg niet alleen een intellectueel kennen, zoals het lezen van een plan van aanpak met handige mantelzorgweetjes, dankbaar gedestilleerd uit een of ander standaard werk over mantelzorg. Nee, voor mij werd het steeds meer een kennen, als een existentiële ervaring, als een soort niets achter te houden onderdompeling, als het zwaaien aan een touw, een diepe onbekende ruimte in. Het Hebreeuwse woord voor kennen beschrijft dit mooi, yada. Dit kennen is altijd persoonlijk en het verandert ons. Het betekent dat ik al mijn zintuigen in werking stel om de geliefde mens of ding, situatie, te kunnen proeven, smaken, ruiken, voelen, betasten. Alle naderende kenmerken zijn dan belangrijk. Zijn uiterlijk, zijn manier van bewegen, zijn flair, zijn stem, zijn geschiedenis, zijn dromen en angsten. Er zijn momenten dat we dit allemaal wel meemaken. Zoals de verwondering met de geboorte van een kind, of het zijn op die ongemakkelijke plek naast iemand die lijdt. We worden uitgedaagd om met ons hart erin te zijn. En niet alleen maar als toeschouwer. En wanneer wij die moeilijke weg naar ons hart bereikt hebben en we geven uit ons hart, dan transformeert het ons ten goede of ten kwade. Door verzachting of verharding. Aan mij om de juiste weg te kiezen, met het juiste gereedschap. Spirituele buddies, sparringspartners, vormen hier een uitkomst, want die reiken ons dat gereedschap aan. Maar ook bemoedigende gesprekken met veilige vrienden, inspirerende boeken of gelouterde levenswijsheid van oudere mensen helpen ons op die weg. Dartelend door al dit moois, mag ik mijn eigen spiritueel survival pakket of pleasure pakket samenstellen, voor ieder wat wils. Ik hoop dat jij jouw eigen avontuur zal aangaan, eventueel met jouw eigen spirituele Gandalf, symbool van wijsheid uit film Lord of the Rings, naar keuze. Eentje die werkelijk te vertrouwen is, want we hebben namelijk allemaal zo'n soort mentor, coach, buddy nodig, die ons uitdaagt, ons provoceert om te gaan vertrouwen op een verhaal groter dan onszelf, dat we niet alleen blijven hangen in ons kleine, individuele, saaie verhaal. Want volgens mij is dit leven, ondanks wat het dominante natuurwetenschappelijk wereldbeeld in ons oor fluistert, nog steeds het beste uit te leggen als een verhaal. En voor mij persoonlijk, als het ultieme liefdesverhaal van vasthoudende liefde, dat mijn avontuur als inspiratie mag dienen. Ik schrijf hier voor iedereen die meer uit het leven wilt halen. Dit kan op het gebied van spiritualiteit zijn, maar ook voor mensen die zelf mantelzorger zijn. Gaandeweg in het avontuur komen vanzelf herkenbare situaties en gevoelens naar voren, die alle mantelzorgers meemaken. Periodes waarin gevoelens en van machteloosheid, nutteloosheid, hopeloosheid lijken te regeren. De volgende aspecten van het mantelzorgen zullen voor velen herkenbaar zijn. Grenzen goed organiseren, dat betekent ook zonder schuld nee kunnen zeggen. Het stilstaan van een eventuele carrière. Weinig tijd voor relaties. Opnieuw het evalueren van de grenzen. De opoffering die het zorgen met zich meebrengt. De kunst van het verdragen. Het bijna tegen een burn-out aanzitten. Uiteindelijk de burn-out krijgen. Genoeg aspecten waar mantelzorgers zich in zullen herkennen. Het boek volgt de structuur van een avontuur. Van een echt avontuur, zoals een avontuur opgebouwd zou moeten zijn, althans volgens het boek The Writer's Journey van Christopher Vogler, die vele populaire verhalen heeft onderzocht. Zijn structuur of fasering heb ik gedeeltelijk overgenomen. Dit zijn de fasen die ik heb gebruikt. De uitnodiging tot een avontuur, de twijfel om het avontuur in te stappen, de eerste drempel nemen, de voorbereiding op de ultieme beproeving, dood en opstanding, de beloning en de terugkeer met het elixir. De meeste pagina's van dit boek gaan over de ultieme beproeving, een vierde deel van dit boek. De fase die ik heb weggelaten voegde aan mijn avontuur niets aan de verhaallijn toe en zorgde eerder voor onduidelijkheid. Ik was van het begin enthousiast over deze structuur. Het prikkelde direct mijn verbeelding en bracht iets in beweging. Tegelijkertijd vond ik het een uitdaging om aan de hand van deze structuur mijn verhaal te vertellen. Kon ik mijn verhaal wel vertellen aan de hand van een avontuur? Gelukkig viel op een bepaald moment alles op zijn plaats, zonder het te krampachtig in een format te willen persen. Dit boek is geboren uit het verlangen om mijn verhaal met de grote gulle gever en met een bijzondere vrouw, mijn lieve moeder, te vertellen en bekend te maken. Dit hebben we al op verschillende manieren gedaan. Mijn moeder en ik hebben ons verhaal al via verschillende media verteld. Via heeft de NCRV-televisie ons een keer benaderd. Op de radio en verschillende magazines zijn al de revue gepasseerd. Hierbij hadden we steeds het verlangen dat ons kleine, schijnbaar onbelangrijke verhaal iets voor anderen zou kunnen betekenen en zo gebruikt zou kunnen worden voor een groter verhaal. Hier hebben we altijd van harte op vertrouwd. Het ultieme is dat we hopen dat de grote gulle gever door alles heen zichzelf bekend zal maken. Dat hij op het toneel zal verschijnen. Dat de interactieve projectie van Bertrand Russell graag meer bewijst, stilletjes naar de achtergrond zal verdwijnen. Gewoon omdat de gever geleidelijk dichterbij is gekomen. Om even in mogelijkheden te praten, dat er ruimte is gekomen om zelf op zoek te gaan. Of dat er op zijn minst vertrouwen is ontstaan, dat er bevredigende antwoorden, niet direct intellectueel uitputtende, te vinden zijn. En dat mensen ervoor open gaan staan om meer en meer te ontdekken met wat voor gezicht de grote gulle gever zich in de wereldgeschiedenis heeft laten zien. Om een mooie relationele allegorie te gebruiken, we zijn tenslotte niet gemaakt om suiker te zijn, maar om suiker te proeven. We zijn niet alleen gemaakt om het goddelijke te zijn, maar om de goddelijke vervulling van de grote gever te proeven. Een van de meest bekende en geciteerde spirituele buddies, leest leraar sparringspartner, die ooit op deze aarde heeft rondgelopen, is Jezus van Nazareth. Voor mij is deze Jezus niet de starre dogmatische versie, maar de wilde dogmatische versie. Ook hij wijst zoals velen naar de grote gever. Daarnaast doet hij ook meer dan dat. Hier zullen we het verderop in het avontuur nog over hebben. Van hem krijgen we de nodige tools om tot volle, niet qua tijd, leven te komen. Om een steeds groter hart te krijgen. Persoonlijk vind ik het erg aantrekkelijk om naar hem te luisteren, om met zijn woorden te leven. Om eerlijk te zijn, ik heb iets bijzonders in deze persoon ontdekt. In zijn woorden zit een onvoorspelbare kracht en zijn daden zijn zo hoopvol en dan zijn liefde zo onvoorwaardelijk. De tools om in dit leven op weg te gaan zien er in zijn handen onweerstaanbaar uit. En hij belooft een weg te creëren, dicht bij hem, dwars door het leven heen. Hierop mogen we gaan. Op weg naar een toekomst vol creatieve mogelijkheden. Vol leven. Zijn leven. Deze kwaliteit van leven komt niet zomaar uit de lucht vallen. Hij heeft het beloofd door woorden, maar ook werkelijk in zijn eigen leven, onder andere door daden laten zien. Hij heeft werkelijk zijn idealen tot het laatst toe consequent geleefd. Hij heeft het leven ten volle geleefd en is het goede blijven doen. Praatjes vullen geen gaatjes was duidelijk op hem van toepassing. Deze wilde, ongetemde Jezus is niet te begrijpen in de termen waarmee we gewoonlijk alles proberen te beschrijven. Hij is meer dan de wetenschappelijke, psychologische of zelfs theologische termen die ons ter beschikking staan. Jezus laat ons een groter perspectief zien dan alleen maar dit leven en de kleine woorden die we hier gebruiken. Dit aardse leven is werkelijk een schaduwland vergeleken bij de wereld die hij belooft en heeft laten zien. Vandaar de zonsopgang op de cover van dit boek. Het is dus geen zonsondergang. Ik noem in dit boek mijn omgang met Jezus Christus spiritueel, niet religieus. Dit komt door de connotatie die aan het woord religieus hangt. Dit is voor mij en vele anderen negatief. Alhoewel in mijn spirituele brieven ook positief over religie gesproken wordt. Ik vermijd het woord toch. Ik wil mijn verhaal zo neutraal mogelijk kunnen vertellen. Ik wil zo min mogelijk tegen fantomen hoeven te vechten. Bovendien ben ik op mijn geestelijke weg er steeds meer op gaan vertrouwen dat Jezus nooit een religie is komen brengen. Hij is gekomen om te laten zien wie de grote gulle gever is. Net zoals er in het paradijs vroeger, de hemel straks, hemel op aarde, verre toekomst, geen religie meer zal zijn. Want er zal geen tempel meer zijn. De tegenwoordigheid van God zal genoeg zijn. Jezus van Nazareth bracht de tegenwoordigheid van God. Daarom zie ik mezelf dan ook niet als religieus. Zoals de sticker al zei, I'm not religious, I just love the Lord. Ik ben niet religieus, ik hou alleen van de grote gulle gever. Ook zie ik vertrouwen in Jezus Christus niet als een van de wereldreligies, maar als de vervulling van de wereldreligies. Ook zie ik het vertrouwen in Jezus Christus niet als religie met een heilig boek, maar waarin Jezus Christus het woord van God is. En de heilige boeken moeten ons bij hem brengen. Door het vertrouwen in Jezus, wie hij is en wat hij heeft gedaan, de blijde boodschap, mag ik steeds meer zijn boodschap gaan belichamen. Ik word een geschreven brief van Christus. Ik noem mezelf ook besmeurd spiritueel, omdat ik de definitie van spiritueel het best bij me vind passen. En dan niet zweverig spiritueel, maar besmeurd spiritueel. Met mijn hoofd in de hemel en met mijn voeten in de modder. Ik gebruik spiritueel hier dan ook als leven door de geest, een door hem geïnspireerde handel en wandel. Wat mijn leven drijft en motiveert. De kracht die mij bezielt, het zoeken naar een bevredigend, authentiek bestaan, waarbij de grondslagen van mijn vertrouwen in de grote gulle gever gecombineerd worden met de totale ervaring van het leven. Het past ook bij het spirituele klimaat waar ik Jezus van Nazareth leerde kennen. Hier speelde een leven in verbondenheid met de geest van de grote gulle gever een belangrijke rol. Deze geest leidde mij door de verslagen van de ooggetuigen van Jezus van Nazareth naar de grote gever zelf, de grote gever als levende tegenwoordigheid, met hart, verstand, wil, verbeelding en het hele bewustzijn, werd ik geleid. Dit boek is een verslag van een avontuur en elk avontuur heeft een missie. De kern van mijn missie is opgesloten in de woorden van Jezus van Nazareth. Maak de volkeren tot mijn discipelen. Ik ben dus 18,5 jaar lang bezig geweest om mijn moeder en zij mij te leren wat het betekent om een discipel, volger van Christus te zijn. Ik probeer hem op de voet te volgen, om te leven zoals hij leefde, om het leven te zien zoals hij het zag. Hij twittert heel wat af voor degene die het wil horen. Als extraatje heb ik haar ook mogen voorbereiden op de grote ontmoeting met de ultieme liefde, die ook mijn liefde is. En op het moment supreme, haar mogen loslaten en overgeven, dwars door de grote worsteling met Gods verlatenheid heen. Dwars door de duisternis van deze wereld, heen naar het grote avontuur dat ons na dit leven wacht. Zoals C.S. Lewis het in de boeken van Narnia zo mooi beschrijft, in dit leven wordt de titel van het boek geschreven en na dit leven worden de hoofdstukken geschreven, waarbij elk hoofdstuk spannender en dieper wordt dan het hoofdstuk ervoor. Ik heb ook een stille hoop, nu iets minder stil, dat door dit boek het vertrouwen in de woorden van Jezus zijn karakter stiekem zal gaan groeien. Hij is werkelijk te vertrouwen, al geloof ik wel in de ongetemde Jezus van Nazareth. Hij heeft werkelijk iets ongrijpbaars, iets wat het gewone leven overstijgt. In hem leren we de onkenbare God een beetje kennen, genoeg om een eerlijke relatie met hem te kunnen aangaan. Maar uiteindelijk blijft geloof, vertrouwen een stap, omdat we niet kunnen controleren waarnaar we uitstappen. We kunnen echter wel onderzoeken welke richting we uitstappen, waar we ons kostbare vertrouwen aan schenken, of dit werkelijk ons vertrouwen waard is. Want vertrouwen is een van de meest kostbare dingen die we aan iemand of iets kunnen geven. De quotes van Jezus van Nazareth lopen dan ook door het hele boek heen. Op momenten van ontmoediging, extase en inzicht verschijnen ze op het toneel. Ik introduceer ze dan niet expliciet. Ze zullen eenvoudig tussen haakjes verschijnen. Ze lijken dan alleen mijn gedachten, maar het kunnen heel goed zijn quotes in mijn gedachten zijn. Niets is onmogelijk voor degene die vertrouwt. Ook gebruik ik in de kantlijn van dit boek vele andere quotes. Ik ben eigenlijk een soort quote master. Quotes zijn in mijn leven belangrijk. Ze bemoedigen, sturen en leiden mij het leven door. Ze geven mij op de juiste momenten perspectief. Ik zie een richting die ik kan gaan en pas mijn denken en gedrag aan. Daarom zal in dit boek vele quotes aanwezig zijn. Degene die aanspreken, neem jezelf mee, het leven in, de rest laat je liggen. Dat de vele quotes als vensters mogen fungeren, waardoor het grote avontuur steeds duidelijker in beeld komt. Als ik schrijf over mijn professor of mijn monnik, dat betekent dan niet dat ik over huisslaven zou beschikken, of dat ik structureel in de academische wereld of in het kloosterleven rondhobbel. Het betekent gewoonweg dat ik twee mentors op een afstand op een speelse manier in het avontuur probeer te trekken. Mijn professor is dan Clive Staples Lewis, de Oxford Don, een man met onbegrensde fantasie en een uniek analytisch vermogen, en mijn monnik is Anselm Grün, de spirituele bestsellerschrijver, de man die in zijn denken veel ruimte schept, maar niet te vaag wordt. Hier valt natuurlijk nog over te discussiëren. Mijn wens is dat karikaturale beelden over het gaan van een spirituele weg of het vertrouwen in Christus niet overeind zullen blijven. Het gaan van deze weg is voor mij het kennen van Christus. Met Christus bedoel ik hoe het bovennatuurlijke zich gemanifesteerd heeft in het leven van de historische persoon Jezus van Nazareth. Dit kennen is natuurlijk niet uitputtend. Dat zou een gecreëerd beeld zijn en dus niet het echte ultieme spirituele. Christus blijft voor mij een mysterie. Maar er is een mogelijkheid om met dit mysterie een verdiepende, veerkrachtige relatie op te bouwen, omdat zijn karakter te vertrouwen is. Ik ervaar deze Christus dus ook als een soort ruimte of invloedssfeer die voortkomt uit deze vertrouwensrelatie en liefdesrelatie. Een plek waar hij is en waar hij werkt. Dit is gedeeltelijk een fysieke ruimte. Hij werkt in het stoffelijke en oefent hier invloed op uit. Maar het is ook een ruimte die in mezelf die geestelijk is. En in deze Jezusruimte mag iedereen ervaren wat echt geloof is. Vertrouwen in Jezus als een alles overstijgende persoonlijke aanwezigheid, wat een vaste hoop geeft, gespannen verwachting en wat standvastige liefde is, toewijding van de wil. Dit alles voorgeleefd door en in verbondenheid met Christus, die zich als levende aan mensen geeft. In het verborgene, zeker niet altijd traceerbaar of voelbaar, want hij is ontembaar. Groter dan onze subjectieve ervaring. Dit alles is beslist geen goedkoop, gemakkelijk verhaal. Het is soms een worsteling. En ik probeer in dit boek een zo eerlijk mogelijk verslag te geven van deze worsteling. maar toch op zo'n manier dat het uitnodigend zal zijn om te naderen tot deze persoonlijke bron van geloof, hoop en liefde, omdat daar uiteindelijk onze vervulling en toekomst ligt. Christus als centrum van ons spirituele leven. Want alles is door hem, voor hem en tot hem geschapen. In deze Bijbeltekst wordt duidelijk over Christus gesproken. We zijn gemaakt om in relatie met hem te leven. En daar komen we elke keer weer tot leven. Daar kwam zij elke keer weer tot leven. Dit heb ik bij mijn madre gezien. Naast haar half verlamde lichaam. Het niet kunnen praten, het half blind worden, de achteruitgang van haar laatste oog, 30% zicht en al die verrotte doorlichtplekken. Ik zag elke keer weer dat ze nieuwe moed kreeg en liefde. Ik ben daar een soort getuige van. Al deze beelden gaan nog steeds elke dag door mijn hoofd. Dat mensen in dit verhaal mogen naderen en dat hij zal naderen, dit is mijn verlangen. Ook van mijn madre, haar lieve, toegewijde, zachte, speelse en pittige hart kennende. Ik noem mijn moeder Madre. Dit is haar Facebooknaam. Door de jaren heen heb ik veel op Facebook gedeeld aangaande mijn mantelzorgavontuur. De reacties op deze post geven mij veel bemoediging. Veel zorg doe ik in de coulissen van het leven. Door Facebook kan ik mijn zorg in het verborgene even zichtbaar maken. Ik zet ons licht even op een bergje. Of ik liet de geschreven brief van Christus even lezen. Hieruit komt de naam van mijn moeder. Madre. Zo noem ik haar overigens nooit. Ik noem haar altijd mama, mam of schatje. Vanaf jonge leeftijd heb ik ergens het woord Madre Mia opgepikt. Wel grappig, want dit betekent o mijn moeder of o mijn God. En deze woorden heb ik door de jaren heen veel in mijn voortdurend gesprek met de grote gever gebruikt, om mijn gevoel te uiten. Zo is de cirkel weer rond. Verder hoop ik dat dit boek, voor degenen die samen met mij hun spirituele leven rond Christus gebouwd hebben, bijdraagt aan verdieping. De eerste volgers van Jezus gingen in hun leven steeds meer ruimte maken voor die vreemde man uit Nazareth. Langzamerhand gingen ze hem meer en meer vertrouwen. In deze vertrouwensrelatie toonde Jezus langzamerhand wie hij is. Ze zagen meer en meer zijn unieke boodschap, dat hij zelf ook belichaamde. Uiteindelijk hebben alle eerste leerlingen van Jezus hun kleine leven uit liefde losgelaten en zich overgegeven aan het grote verhaal van Jezus, zelfs al kostte dat letterlijk hun leven. Eentje ontsprong deze dans. Leerling Johannes moest eenzaam logeren op het Griekse eiland Patmos. Hij werd verbannen. Al deze eerste leerlingen van Jezus gaven hun leven niet uit blind fanatisme, maar omdat ze iets van Gods liefde in Christus hadden geproefd. Die eerste studenten gaven zich allemaal over aan zijn verhaal. Om even aan te geven hoe prioriteiten onderweg met een spirituele buddy kunnen veranderen. Spannend. Eerst wilden ze God voor hun eigen agenda gebruiken, later gaven ze zich steeds meer over aan zijn droom. Dat deze verdieping in het hart van volgers zal optreden. Je ziet, ik ben nog steeds enthousiast en vol van mijn spirituele weg. Mijn liefde is gelouterd door die uren mantelzorg. Ik blijf idolaat van mijn spirituele buddy. Mijn weg met hem blijft zich verdiepen. Maar het wordt er allemaal niet controleerbaarder op. Wel relationeel vervullender. Dit wordt een weg waar controlefreaks het moeilijk zullen krijgen. Wees gewaarschuwd. Toch wens ik je veel plezier op dit avontuur. Laten we snel op weg gaan en verder trekken dan de Hobbitstee, het bekende, waar we zo gewend zijn aangeraakt. Ik hoop dat dit boek jou mag uitdagen. En dat ik je mag meenemen in mijn spirituele levensstijl met hart, verstand, verbeelding, wil en geweten. We zijn zo tevreden met het maken van onze moddertaartjes in ons veilige ghetto, terwijl God onze vakantie aan zee heeft beloofd. C.S. Lewis. Laten we op weg gaan, naar zee, en de zilte lucht ruiken.